Goedemorgen. Fijn dat jullie verbonden zijn met de kerk. Om op deze manier God te ontmoeten, zijn woord te horen en samen te bidden. Laten we een moment stil zijn om ons voor te bereiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik mag u en jullie groeten in naam van God met genade en met vrede, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zijn vanmorgen via het Bijbelgedeelte bij de berg Sinaï. En daar ontmoeten we een heilige God. Laten we daar ook nu van zingen uit Psalm 99, het eerste couplet. We zingen verder uit deze psalm een tweede couplet en nu uit de berijming van Weerklank. Nadat we van de Heer Jezus hebben gehoord waar het op aankomt. Er kwam een wetgeleerde bij Jezus en die vroeg: wat is het grote, het belangrijkste gebod? Waar komt het allemaal op aan als we proberen te leven, de weg van God, het eeuwige leven willen beërven? En toen zei hij, het komt om twee dingen aan. Dat je de Heere je God lief hebt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alle kracht. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten we samen bidden voordat wij de Bijbel gaan lezen, dat de woorden die we vanmorgen zullen lezen ook echt woorden van de Heere God voor ons zijn. En wij die ook zo zullen ontvangen. Laten we bidden. Wij danken u dat we op deze manier, Heere God, samen mogen zijn. Ieder op onze eigen plek thuis. verbonden met de kerk. Dat het zo ook door kan gaan, ook al verlangen we om weer samen te zijn, in uw huis, met elkaar. Maar wij weten dat u niet aan een plek gebonden bent. En in dat vertrouwen bidden we nu ook, dat u vanmorgen ons aanspreekt. Dat u vanmorgen ons ontmoet. En we hebben net gezongen dat niet vanzelfsprekend is. Dat u groot bent en geducht. Heilig. En daarom buigen wij voor u. U, God. Wij mensen. U zuiver. En zo vol liefde. Wij zo rommelig, zo leeg soms, zo dubbel en ook met zoveel wat niet aan dat grote gebod van uw liefde voldoet. Wij bidden u, in uw genade ontmoet ons allemaal, ook de kinderen. Dank u dat ze er vanmorgen ook bij zijn. Wie we zijn, wat we meedragen, hoe we ons voelen, wat we verlangen. Wij bidden u, ontmoet ons. En geef dat het zo een heilig moment zal zijn, deze morgen, in uw aanwezigheid. Waarin we niet hetzelfde blijven. We bidden het in de naam van Jezus. Uw Zoon. Onze Verlosser en Heer. Amen. Jij denkt misschien ook wel eens dat je wel eens de Heere God zou willen zien. Dat je denkt, ja, in de kerk gaat het over de Heere God en we bidden, maar je kunt de Heere God niet zien. En misschien vind je het ook wel lastig dat je denkt, maar wat moet je dan precies bij de Heere God voorstellen? Nu, we lezen nu een gedeelte uit de Bijbel, waar het gaat over het dat de Heere God heel dichtbij komt. En dan blijkt het dat je de Heere God niet kunt zien. Luister daarna, dan wil ik nog even een paar dingen ook tegen jullie daarover zeggen. Het gedeelte wat we lezen is Exodus 19. En we lezen het hele hoofdstuk. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. En ze braken op vanuit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. En u dan. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen. En over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen. Rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt. Of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken. Want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is. Hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. En toen daalde Mozes van de berg af naar het volk. En hij liet het volk zich heiligen en zij waste hun kleren. En hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de 3e dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. En ze stonden onderaan de berg. En de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. En de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. En het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem in een stem. En toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En de Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden en waarschuw het volk. Anders zullen ze doordringen tot de Heer om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heer naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heer, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen. Want u hebt onszelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. En de Heer zei tegen hem, ga daal af en daarna moet u naar boven klimmen. U met de Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heer op te klimmen. Anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Wat we in dit Bijbelgedeelte hebben gelezen is dat we de Heere God niet echt kunnen zien. En dat het zelfs een beetje gevaarlijk is om hem te willen zien. Dat Mozes wel naar de Heere God mag komen, maar de rest van het volk niet. En dat is denk ik, dat is ook wel van ons. Wij moeten het hebben van horen. Dat we naar de Heere God horen door de Bijbel. Door wat we kunnen lezen. Wij mogen met hem spreken. Maar zien, dat is niet voor nu. En soms is dat een beetje lastig. Maar uit dit Bijbelgedeelte kun je ook leren dat de Heere God zien ook iets heel engs en gevaarlijks is. En dat het ook goed is. Dat we mogen horen. Horen van wat de Heere God tegen ons zegt. Horen van zijn liefde. En dat niet alleen Mozes degene is die de Heere heeft gezien en naar hem toe mocht, maar dat we in de Heere Jezus die naar ons toegekomen is, iemand hebben die ons echt heeft verteld wie God is. En dat we het daarmee mogen doen, van hem mogen leren wie God is, naar hem luisteren. Nou, daarover gaat het straks ook nog in de preek verder. We gaan nu over dit gebeuren wat we hebben gelezen, gaan we zingen uit Psalm 68. En daarvoor doe ik nog de mededeling over de collecte. We begrijpen dat u in deze tijd andere dingen aan uw hoofd heeft dan de financiën voor de kerk. Onze gezondheid, de gezondheid van hen die ons lief zijn, vragen onze aandacht. En ook de zorgen over ons bedrijf of over onze baan houden ons bezig. Toch willen we u vragen om ook de kerk financieel niet te vergeten. En de collectes waar u voor kunt geven, ik denk op de manieren die bekend zijn, zijn voor de brug in Katwijk, voor de instandhouding van de eredienst en ook voor het kerkgebouw. Want dat blijft staan, ook als er nu geen mensen zijn. En we hopen dat het, als er meer mensen komen, dat het nog heel lang blijft bestaan. Dus van harte aanbevolen uw gave voor de collecte. En laten we nu ter inleiding op de verkondiging dan ook zingen uit Psalm 68, het 4e couplet. Thank you. Na de preek zingen we uit Psalm 65 het derde couplet. Gemeente van Jezus Christus. Ieder thuis op je plek, op de bank, in de stoel, aan de tafel. Onlangs had ik een Facebook-discussie over de liefde van God. Ja, dat kan gelukkig ook op Facebook. Want een van mijn Facebook-vrienden had me geprikkeld met een uitspraak dat God niemand beschuldigt en je dus ook niet om vergeving moet vragen. Omdat God liefde is. En ik had daarop gevraagd over wat voor liefde hij het eigenlijk had. Wat was de liefde waar hij over sprak, die niet beschuldigt en waar vergeving eigenlijk geen rol speelt? En zo ontspon zich een pittig en, naar mijn gevoel, gelukkig ook respectvol gesprek over God. En ik was door die uitspraak extra geprikkeld, denk ik, omdat ik bij mijzelf wel het verlangen proef om de liefde van God echt te kennen. Ik merk het soms bij zusters of broeders die daar heel diep in geworteld zijn, in hoe ze met anderen omgaan, hoe ze over de Heere God spreken, hoe ze in de wereld staan. En dat verlangen ken ik ook. Maar ik loop steeds weer tegen die vraag op: wat is die liefde van God? En uiteindelijk gaat het denk ik over: wie is God nu eigenlijk? Ten diepste. En je zou misschien denken dat na zoveel jaar geloven en dominee zijn, dat je het dan wel een beetje zou moeten weten. Maar tot mijn eigen frustratie moet ik zeggen dat hoe langer hoe meer ik God zoek en in hem geloof. En soms ook, Godzijdank, iets van hem ervaar. Hoe meer ik besef dat mijn kennen van God ook heel beperkt is. En dat we God nooit kunnen doorgronden. En dat ook een woord of misschien een ervaring van liefde, dat daarmee niet alles is gezegd. En op een andere manier komt dat denk ik ook naar voren als we nadenken over hoe de Heere God in deze coronacrisis betrokken is. Het is best een vraag. Je hoorde aan het begin van de crisis ook nog wel, hoorde je christenen zeggen, dat virus, dat een oordeel was, een straf, een beproeving van de Heere God. En de een dacht dat abortus en de ontheiliging van de zondag, de ander dat de kapitalistische roofbouw op de aarde, en weer een ander dat de kerkelijke verdeeldheid de reden was dat God de wereld hardhandig stilzet om ons een lesje te leren. Nu, als reactie op deze woorden, deze kijk op de betrokkenheid van de Heere God, kwam ook een grote golf van ontkenning. God heeft er niks mee te maken. Je kunt toch niet zeggen dat de Heere God een virus stuurt met al die vreselijke gevolgen. Dat is eerder de gebrokenheid. Of het is misschien wel van de duivel. Want God maakt geen virussen, die straft niet. God is juist degene die nu in onze angst en in onze ziekte en met onze zorgen die ons nabij komt, om ons te troosten en te steunen. Daar zo over nadenken, dacht ik, ja, en aan de hand van het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, dat het Bijbelse beeld van God, ja, wel een stuk weerbarstiger is dan dat laatste, die ontkenning die ik als eerste reactie had van nee, de Heere God doet zulke dingen niet. In de Bijbel oordeelt God wel degelijk. Kan God ons leven opschudden? Kan hij een crisis veroorzaken? Kan hij zijn volk zelfs voor een tijd aan een lot overlaten? En dat heeft alles ook te maken met zijn liefde. En de openbaring van God op de berg Sinaï. En dat is een van de grote momenten uit de geschiedenis van God en zijn volk. Laat iets zien van Gods heilige liefde. En dus als wij God ontmoeten, dat we de heilige God ontmoeten. En dat is niet alleen maar fijn en zacht en reddend, maar dat kan ook angstaanjagend zijn. En storend. En ontregelend. Want het volk staat te trillen op hun benen als God verschijnt. Onder donder en bliksem, in vuur en rook, in een wolk van ondoordringbare duisternis. Terwijl de berg staat te schudden, te beven. En dat geluid van die ramshoorn als een heilige sirene rond de berg loeit. Als je het eventje probeert voor te stellen, wat een vreselijk gebeuren moet het zijn geweest. En dat is heel typisch voor die momenten. Als God verschijnt, als God zelf de aarde raakt. Maar dat wil niet zeggen dat God een soort van tiran is. Want dat kunnen we snel hebben bij deze beelden. Hè? Dat je denkt, maar dan is God een soort van uitvergrote dictator. Met machtswellust, die zich nergens aan gelegen had liggen. Zulke mensen, maar dan in het goddelijke kwadraat. Of een soort van dondergod, zoals Donar en Wodan. Die Germaanse goden waar onze heidense voorouders voor beefden. Of een god van hel en verdoemenis. Die misschien nog wel ergens, het beeld zit nog wel ergens diep in je ziel. Die altijd bloed wil zien. En angst zaait. Nee, deze God die in vuur en rook aan Israël verschijnt, zo angstaanjagend, is de God die aan het begin zegt, jullie hebben gezien wat ik aan de Egyptenaren heb gedaan. Hoe ik jullie op Arends vleugel heb gedragen en bij mij gebracht. Ik heb jullie bevrijd uit de hand van de tiran, uit het slavernij van het angstland Egypte. En ik heb jullie gedragen als een arend zijn jongen op de vleugels draagt. En veilig in het nest brengt. En, zegt de Heere God dan verder, ik heb jullie uitgekozen. Om een volk van priesters. Mijn kostbare eigendom. Dat is eigenlijk een heel mooi, intiem woord. Mijn kroonjuweel. Mijn persoonlijke schat, waar ik zo trots op ben. En waar ik zoveel aandacht voor heb. Om dat te zijn. En ik sluit een verbond met jullie. Ik neem het initiatief. Komt helemaal bij mij vandaan. Maar het blijft een verbond. Dat betekent dat jullie mogen antwoorden. Dus God is geen dictator. Dat wordt wel duidelijk. Niet een dondergod. Hij verlost. Hij zorgt. Hij wil echt verbonden zijn met zijn volk. Maar dat neemt zijn heiligheid niet weg. Het is zoals we dat zongen in het eerste lied. Het is een en al liefde en majesteit. Het allebei. En misschien dat het beeld van die arend het wel helder maakt, bedacht ik mij. Want dat we op Arends vleugelen zweven, dat is door liederen en soms ook van die prachtige rustgevende beelden. In films komt het nog wel eens voor, of je kunt van die zo'n mooi plaatje met een bijbeltekst krijgen. Dan kunnen we denken dat het gaat over het zachte, comfortabele vervoer van God. Zeg maar de KLM business class. Waarmee God zijn kinderen door het leven leidt. Maar we moeten natuurlijk even doorkijken. Een arend, Dat is een roofvogel. Dat blijft een roofvogel. En op de vleugels van een arend zweven, dat is, het lijkt mij althans, toch niet alleen maar rustgevend. Maar dat neemt niet weg dat God als een arend voor zijn volk zorgt. En werkelijk dus betrokken is op de mensen die hij heeft uitgekozen. En dan wil hij er echt voor ze zijn, ze helemaal aan hen verbinden. Als jullie naar mijn stem en mijn geboden luisteren, dan zullen jullie voor mij een koninkrijk van priesters, een heilig volk zijn. Mensen met een speciale roeping van mij op de aarde, voor alle volken. Als een volk wat schittert, waar iets van mijn majesteit en zuiverheid en liefde zichtbaar wordt. En dat is de rol van de priester. Het is een soort van bemiddelaar tussen de aarde en de hemel. We zien in dit gedeelte, dat is het misschien wel opgevallen, ik heb heel goed moeten kijken hoeveel keer Mozes nu heen en weer gaat. Maar hij gaat heel wat heen en weer tussen de top van de berg en het volk. Nou, dat is wat de priester doet. Heen en weer gaan met de boodschap van God, met de goedheid, de heiligheid van God naar de mensen. En weer terug met de woorden, hè, met het gebed van God, van de mensen naar God. Dat is de roeping en de rol van Israël. Een volk van priesters. En via Jezus is dat ook de roeping van de kerk. En Petrus die... dit gedeelte in zijn hoofd heeft als hij zegt van u bent een uitverkoren geslacht. Je bent een heilig volk. Je bent geroepen, jullie zijn geroepen uit het duister. Tot het wonderbaarlijke licht. Om te getuigen. Van de goedheid en de bevrijding, de verlossing van God. Dus daarmee begint dat hele angstaanjagende gebeuren van de Sinaï. En als Mozes dan terugkomt van de berg om dit aan het volk te zeggen, dan reageert het volk overtuigd en enthousiast. Ja, doen we. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dit gedeelte is wel ook een soort van huwelijkssluiting tussen God en zijn volk genoemd. Ja, het is een beetje als een huwelijk, waarop het bruidspaar van harte en weer een beetje verliefd ja zegt. Het is als een geloofsbelijdenis, waarop je niks anders kan en wil zeggen dan ja, ik wil in u geloven. Ik wil met u leven, ik zou niet weten wat ik anders wil, dat wil ik echt en ik wil ervoor gaan ook, Heere God. Geen vroom getop. En getwijfel en ja maar. Niet zo'n beetje afstandelijk wat zwijgen en eerst de kat eens uit de boom kijken. Nee, heel het volk gezamenlijk. En dan zeggen alles wat de Heere God heeft gezegd. Ja, wij zijn zijn volk. Wij willen zijn priesters op aarde zijn. Die met hem leven, die naar zijn stem luisteren. Ik zou zeggen laten wij dat ook doen. Jij, u, ik, ja zeggen tegen God, die om onze hand vraagt. En dan kan het leven met God, het leven van God en zijn volk beginnen. Maar dan wordt het anders, zo snel gaat het weer niet. Dan zegt de Heere God, ja maar nu zal ik eerst verschijnen op de berg. En dat vraagt wel wat. Een serieuze voorbereiding van 3 dagen. Je moet je heiligen. Dat betekent uit het gewone leven moet je je richten op God. En daar horen een aantal dingen bij. Hè. We horen hier een paar dingen. Je kleren wassen. 3 dagen geen seks. En de berg Sinaï wordt een verboden gebied. Je kunt niet zomaar heel dichtbij komen. En hoe langer het dan duurt in het gedeelte wat we hebben gelezen, hoe meer de Heere God bang is dat de mensen te dichtbij komen. En dat, die angst is niet zozeer een angst dat ze bij hem komen, maar het is een angst dat het voor hen dan slecht afloopt. Want te dichtbij komen kan niet. Je kunt niet de Heere God zien en leven. En Mozes die moet dan opnieuw nog een keer naar beneden om het volk te waarschuwen. En ook de priesters. En hij zegt, nee maar we hebben het toch gezegd, nee maar hij moet nog een keer. En ik kreeg er een beeld bij van zo'n bordje. Dat je ziet op een... Op zo'n transformatorhuisje of bij een hoogspanningslijn. Hoogspanning, levensgevaarlijk. Gods heiligheid lijkt blijkbaar op zoiets als elektriciteit onder hoogspanning. Als je er goed mee omgaat, als je alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt, als je niet te dichtbij komt, is het energie. En is het goed? Hebben we het ook nodig? Maar het is levensgevaarlijk om het zomaar aan te raken. Of zomaar even te gebruiken. En bij die hoogspanning levensgevaarlijk zit ook iets natuurlijk van hoe kan de vraag die, een van de grote vragen van de Bijbel. Hoe kan deze heilige God, met zijn zuivere liefde, hoe kan hij samenleven met een onheilig volk? Vraag waar het heel de Bijbel eigenlijk ook altijd weer over gaat. Duidelijk wordt dat er altijd iets tussen de Heere God en zijn volk in moet staan. Er is een soort van bemiddeling mogelijk. Het gaat niet direct. Wij kunnen niet zomaar tot God komen. Wij kunnen ook niet zomaar God zien. In het Oude Testament is het Mozes, de bemiddelaar. En in het Nieuwe Verbond is het Jezus. En natuurlijk, er is een verschil. We hebben de bemiddelaar. De bemiddelaar Jezus is niet naar de berg gegaan, naar God, maar is juist van de berg naar beneden gekomen. En heeft ons zijn geest gegeven, niet alleen de wet, maar zijn geest, waardoor de liefde van God ook in onze harten kan wonen. Dus je zou kunnen zeggen, in het nieuwe verbond is God wel echt dichterbij gekomen. Maar ik denk die hoogspanning, die verdwijnt ook in het nieuwe verbond niet. In Hebreeën 12, dat moet u dan maar eens lezen, daar gaat het hier over. Dan zegt de schrijver, wij zijn niet bij die echte berg Sinaï gekomen met al dat vuur en zo. Wij zijn God nu, komen God op een andere manier tegen. Wij staan eigenlijk voor het hemelse heiligdom. Maar dan wordt niet gezegd, en dan betekent het dat vuur allemaal voorbij is en zo. Nee, en dat het nu wel even makkelijk gaat. Nee, dan wordt gezegd, dan is het des te belangrijker dat we God serieus nemen. Want als het al zo spannend was in het oude verbond, hoeveel spannender zal het zijn in het nieuwe. Het is God nu werkelijk serieus geworden dat zijn liefde onder de mensen komt. En daar kunnen we niet een spelletje mee spelen. En ik besef dat wij God vaak heel klein en gewoon hebben gemaakt. En dat we soms denken dat we zomaar even bij God binnen kunnen lopen. En we hebben ook best wel, denk ik, in onze tijd heel veel uiterlijke vormen die bedoeld waren om die heiligheid te beseffen, die hebben we aan de kant geschoven. Die zijn kwijtgeraakt. Misschien wel goed om vanuit dit gedeelte ook af te vragen, hoe bid jij? Hoe bidt u? Zit daar iets in van die hoogspanning? Of is het heel erg rommelig en plat? Ik wil niet zeggen dat het allemaal hele grote vrome woorden moeten zijn. Integendeel. Je mag helemaal jezelf zijn. Maar ik denk iedereen voelt aan of dat je met respect naar God toe gaat. Of dat het een beetje respectloos is. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat als je het gevoel hebt dat je moeilijk kunt bidden. Er kunnen allerlei redenen natuurlijk voor zijn. Maar er kan ook het goede besef achter zitten. Dat je niet zomaar durft. Dat het ook wel eng is. Dan is dat besef is iets om vast te houden. En van daaruit te zoeken ook hoe je dan toch kunt leren bidden. En het geldt voor de kerkdiensten ook. Het is een beetje raar om dat vandaag te zeggen. Terwijl we de kerkdiensten op een heel andere manier zo verstrooid vormgeven. Maar het hoeft. Ik bedoel niet dat het allemaal heel plechtig moet gaan. Of met een liturgie zoals in de orthodoxe of in de katholieke kerk. En ook niet dat we opeens heel ouderwets moeten gaan doen. Of een beetje deftig. Dat dan een soort van eerbied uit zou stralen. Maar dat zijn vaak hele menselijke dingen. Met onze voorkeuren en achtergronden. En meestal is het dat ook net niet. Maar dat we een besef hebben dat we op heilige grond zijn. En dat we dus ook ons voorbereiden op de ontmoeting met God. Ik kwam iets moois tegen in een boek van de Rotterdamse dominee René van Loon. Lente in de kerk. Waarin hij vertelt over een heleboel kerken die hij bezocht heeft. En aan de hand daarvan zich afvraagt. Wat is de Heere God aan het doen in Nederland? En hij vertelt iets over dat hij in Rotterdam naar een kerk gaat waar Ethiopische en Eritrese christenen samenkomen. En ik wil dat met u delen. Om iets over te zeggen. Over dat heilig besef van heiligheid. Als ik op zondagmiddag kort voor het aanvangstijdschip binnenkom. In die kerk van Ethiopische Eritrese mensen. Word ik begroet door een vriendelijke man die me naar de kerkzaal brengt. Daar staan zo'n 80 stoelen. Mijn eerste indruk is dat de zaal leeg is. Maar dan zie ik allerlei mensen die diep voorovergebogen op hun stoel of geknield op de grond aan het bidden zijn. Sommigen zingen zacht, anderen bidden hardop, een enkeling huilt stil voor zichzelf uit. Dit is een heilige plaats. Langzamerhand druppelen mensen de kerkzaal binnen en ieder die binnen is gaat bidden. En van lieverlee klinkt zachte pianomuziek op de achtergrond. En zo gaat het zeker een half uur door. Dit is een plaats waar mensen God intens zoeken. Dat is voor mij wel een spiegel. Wat deze broeders en zusters op hun manier, en dat hoeven we niet te kopiëren, maar wat zij op hun manier doen en de vraag voor ons. En ook voor deze tijd natuurlijk. Waarin het geloofsleven ook best wel rommelig kan worden. Omdat je niet die vaste vorm van de diensten hebt. Is de vraag van, is er heilige grond in je leven? In uw leven? En het gaat natuurlijk niet alleen over de voorbereiding en gebed en diensten. Maar dan ook dat we in die ontmoeting met God het heilige, wat anders is, wat kritisch is, wat spannend is, niet uit de weg gaan. En opnieuw zeg ik, het gaat dus niet om angst. En ook niet dat God geen liefde is. En dat je eerst weer helemaal goed moet zijn voordat je bij God moet komen. Dat je niet zou mogen komen, nee, dat is duidelijk. De Heere God zegt, kom. Ik wil niets liever dan dat je bij me bent. En dat je deel uit gaat maken van dat volk van priesters. En mijn liefde leert kennen. Maar deze liefde heeft ook iets dat ons stoort. Dat ons onrustig maakt. Dat pijn kan doen. Het gevaarlijk is. Ik denk. Dat geldt denk ik voor een heleboel christenen en ook voor mensen die die zich geen christen noemen of een beetje. Dat wij bij de Heere God vaak alleen rust en vrede en troost en zegen en fijne ervaringen en nabijheid zoeken. Ja, want ja, wie wil er nu onrust en kritiek? Dat er iets breekt of dat je afstand moet houden. En dat je het allemaal niet begrijpt met God. Maar als dat ontbreekt, dan kan het best zijn dat je helemaal niet met God te maken hebt. Maar dat je gelooft in je eigen idee. En dat je spreekt met je eigen projectie van een knuffelgod die alleen maar in je eigen wensdromen bestaat. En dat je leven dan ten diepste natuurlijk ook gewoon hetzelfde blijft. Dat je niet met God in aanraking komt, maar eigenlijk alleen maar met jezelf en je eigen idee. En dat die heilige liefde van God dus ook niet je leven onder spanning kan zetten. Dat er geen energie en leven van Gods kant in je leven komt. En dat je dus ook niet een heilige priester wordt. En dan kom ik nog even terug op onze tijd. Als laatste. Wij zoeken snel naar een verklaring. Wat is er nu precies gaande? En als het dan over de Heere God gaat, even, is het wel of geen oordeel? Wie heeft de schuld? Wat is de bedoeling? Nu, misschien zegt dit Bijbelverhaal vooral wel dat we nu op een afstand moeten blijven. Dat we ook als het gaat over deze dingen God niet kunnen zien. Dat wij geen inkijkje krijgen in de plannen van God. En dat we vooral moeten uitkijken. Dat we te veel en te snel gaan zeggen wat God wel zou bedoelen. Het zij ten goede, het zij als een oordeel in deze tijd. Ik moest denken aan Dietrich Bonhoeffer, Duitse theoloog, stierf de marteldood vanwege zijn verzet tegen de nazi's in 1945. En hij schreef een jaartje eerder, in 1944, schreef hij over de toekomst van het christendom, uit de cel. En vanuit de ervaring van oordeel, en zo heeft hij dat ook ervaren, dat het iets van Gods oordeel terugtrekken was. Die vreselijke tijd. Ook iets van oordeel over de kerk die zo'n dubbele rol had gespeeld. Ook in Duitsland met het nazisme. En Bonhoeffer die keek vooruit. En die zei, ik weet het allemaal niet, maar ik weet nu wel dat God verder zal gaan. En dat het voor ons erop aankomt dat we bidden, dat we gerechtigheid doen en dat we wachten op Gods tijd. Bidden, gerechtigheid doen, wachten op Gods tijd. En dat kom je, zoiets zag ik wat terug in dit hoofdstuk als je dat vertaalt naar onze tijd. Wij zijn en we blijven een heilig volk van priesters die geroepen zijn om in deze wereld te bidden. En ik denk dat dat iets is wat we wel weer terugvinden ook in deze crisistijd. Te beseffen dat het een voorrecht is dat we mogen en kunnen bidden. En bij dat priesterlijke hoort ook dat we getuigen zijn van de heiligheid en de waarheid en de liefde van God. Dat is, en een onderdeel daarvan is dat gerechtigheid doen. Werkelijk recht doen. Ik denk dat daar op dit moment, juist ook in een crisistijd, voor een ieder van ons genoeg te doen is. Dat we recht doen. Juist waar nood is, dat we elkaar niet laten vallen. Dat we omzien naar de zwakkeren. Dat als we lastige beslissingen moeten nemen in ons bedrijf of in onze familie, dat we dat op een rechtvaardige manier doen. Dat is iets van dat heilige volk. Daar blijven we. Hoe dan ook, in welke tijd. Maar dan is er ook Het wachten op Gods tijd. Het beseffen dat God heilig is. Dat wij God niet zomaar even kunnen vastpakken en denken en zeggen wat hij moet doen. Dat hij niet zomaar in onze doelen, in onze ideeën past. Dat wij hem niet kunnen oproepen dat wij nu weer zo snel mogelijk aan de slag moeten kunnen. Dat wij hem ook niet kunnen oproepen om te zeggen, en nu is het duidelijk en wij zitten aan de goede kant. En dit is Gods oordeel over alles wat verkeerd is. Nee, dat wij misschien juist nu vooral moeten wachten. Op Gods tijd. Niet de berg op willen gaan. Maar eerst luisteren. En buigen. En misschien ook wel een beetje beven. Voor God. Die in zijn heilige liefde onder ons is gekomen. En die ook altijd weer zal komen. Amen. Laten we samen danken en ook voor elkaar in onze wereld bidden, als priesters. En we willen voor verschillende dingen bidden. Ik noem in bijzonder nu voor het gezin van Theo Jan en Lisette van Woerden, waar op 6 mei Noortje Amy is geboren. Zusje van Ties en Ted. We willen met hen danken en bidden. En verder ook nog voor elkaar in alle zorgen en noden en ook in onze roeping als gelovigen en als gemeente. Laten we samen bidden. Heilige, zuiver, liefdevolle God. Wij danken u dat u heilig bent. Niet door ons te pakken, in te pakken, naar ons beeld te vormen. Maar heilig. En wij danken u ook dat dat niet de heiligheid is van de verdoemenis en de macht die doodslaat, maar dat dat een reddende, heilzame en levensgevende heiligheid is. Wij prijzen uw naam. En wij bidden u ook. Geef ons een besef van die heiligheid. In onze levens. En dat wij zo uw liefde zullen ontmoeten. Heere God, u weet ook dat we daarin verschillend kunnen zijn. Het kan met generaties verschillen of ook waar we vandaan komen. Wilt u ons helpen om u te ontmoeten, ieder van ons. En dat wij zo in onze levens het volk zijn waartoe u ons heeft geroepen en verlost. Die heilige natie. Het volk van priesters. Zegen ons deze week, Heere God, om zo te leven. Biddend. Leer ons bidden. En ook getuigend van uw goedheid en heiligheid. Met onze handen. Met onze voeten. Met onze woorden. En Heere God. U weet ook dat dat soms heel lastig is. Want we hebben met onszelf te maken. We hebben met andere mensen te maken. We hebben met situaties te maken die ingewikkeld kunnen zijn. En wij bidden u. Dat juist de ontmoeting met u. Ook van vanmorgen. Ons helpt. Om heilig te leven. Zegen een ieder van ons. Zegen ons ook als gemeente. Ook nu op deze manier. Als we wat in de diaspora leven. Elkaar weinig kunnen ontmoeten. En bidden. Dat we een gemeenschap blijven van uw heiligheid. En dat u de kerkenraad daarin ook zegent als deze week vergadert en leidt door uw geest. En dat u met uw geest die heiligheid van u blijft doorwerken onder ons. Onder elkaar, maar zeker ook, Heere God, hier in Noordwijk. Onder de mensen. Voor wie u een vraagteken bent. Er zulke verwrongen beelden zijn. Wij bidden u, zegen ons. En help ons om van harte te zeggen, ja, we zullen in dat van verbond van u, zullen we meedoen. Heere God, we bidden u voor de kinderen die deze week weer naar school mogen. Het is misschien meer een moeten, meer een mogen dan een moeten deze keer. We danken u. Dat het mogelijk is, we bidden u, zegen ook alle personeel, alle juffen en meesters en de mensen die dit moeten organiseren, dat het goed zal gaan. En dat er zo ook weer iets van leren en spelen en met elkaar zijn vorm mag krijgen. Heere God, we danken u. Voor Moederdag, we danken u voor onze moeders, door wie u ons het leven hebt gegeven. We bidden zegen ze in alle dingen. We bidden ook voor hen die hun moeder missen. We bidden ook voor hen die het moederschap missen. Dat u ook met uw liefde bij hen zijn vandaag. Heere God, we bidden om die arendsvleugels van u. Als we moe zijn, als we onzeker zijn over onze toekomst. We het eigenlijk niet meer goed weten hoe het moet en verder gaat. Daarbij denken we ook aan gemeenteleden die vrienden, familie of bekenden hebben die door het coronavirus besmet zijn. En alles wat dat meebrengt aan onzekerheid en ziekte en ook dreigende dood. Bidden voor hen die in de verzorging werken. En ook veel vragen. En dat ze moe worden. Zeker als je beseft dat het nog een hele tijd kan duren. En nog weer meer kan worden. Heere God, we bidden om dan uw arendsvleugels. Bidden voor de ouderen thuis, Voor wie het zwaar kan zijn als je weinig bezoek krijgt, het leven stil is. Ook dan bidden we om uw nabijheid. En voor de zieken die ook in een crisistijd ziek blijven. Met alles wat dat met zich meebrengt. Aan zorg en pijn en onzekerheid en isolement, Heere God. We bidden voor hen dat ze niet vergeten worden. Niet door u en niet door ons. En Heere God, we wachten op uw tijd. En we weten dat uw tijd, al gaat het door de crisis en het oordeel heen, een tijd van heil is. Al laat u ons vreselijke dingen horen, altijd weer loopt het uit op heil. Daar vertrouwen we op. Zo hebben we u leren kennen. Daar heeft u alles voor gegeven in Jezus. En we bidden dat we al wachtend zicht krijgen op wat onze roeping is. Op wat u doet. Aan oordeel en genade. Aan breken en bouwen. En dat u ons daarin meeneemt. En deze wereld, die uw schepping is, hoor zo ons bidden. En bewaar ons in uw heilige liefde. In Jezus' naam. Amen. Laten we als laatste lied Psalm 150, het eerste couplet, zingen. Een loflied op Gods heiligheid en grootheid. Psalm 150, vers 1. Wees gezegend op deze zondag. Wees gezegend om het woord van God te bewaren en eruit te leven. Te weten dat hij met u gaat. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.